Goedemorgen, ARK mensen. Dank u. Dank u. Fijn om hier te zijn. En gerust, een geruststelling voor de mensen die mij volgen vanuit Korlaag. Mocht er iemand zijn, het is niet dezelfde preek als 2 weken geleden. Ik hoorde iemand die daar bang voor was dat het dezelfde zou zijn, maar het is niet zo. Geweldig, ik hoop dat het goed met u gaat. Gaat het goed met u? Ja? Met mij ook. Ja, dank u wel. Dank u wel. Dan gaat het goed met ons allemaal. De Heere zegent ons elke dag, als gezin, ook in het werk. Daar kan ik wel een uurtje over vertellen, maar dat gaan we niet doen. Daar hebben we geen tijd voor. Straks bij de koffie. Maar hij geeft ons bijzonder veel nieuwe contacten. En het fijne is, zijn bijna allemaal jonge mensen onder de 30 jaar die voor de eerste keer Bijbel open gaan doen en naar de Heer Jezus gaan luisteren. En dat is prachtig. Onze week zit er eigenlijk vol mee met nazorg aan mensen individueel of aan groepjes. Eigenlijk wel elke dag. En dat is prachtig. Ik kan maar alleen maar zeggen dat gebed werkt. Nog steeds. We zien dat in ons werk. Wel, u weet het allemaal, wij verjaren deze week. Ik, mijn vrouw ook, ja, sommigen van u eigenlijk ook. En in zo'n week, als je jarig bent, dan komt er allemaal leuke post in je mailbox, maar ook in je gewone oude brievenbus, van die kaartjes en allerlei leuke dingen. Dus ik wacht met spanning op het kaartje uit de ARK. Dat komt er nog waarschijnlijk, ja. Ja, die komt heel trouw, dus die komt zeker ook dit jaar. Geen probleem. Ja. Maar soms zit er in je brievenbus iets wat je liever niet ziet in je brievenbus. Heeft u dat ook wel eens? Ja. Ik ook. Kijk eens, wat een herkenning. Ja. U stopt dat erin of zo? Nee. Oké, ik ben geen postbode. Nee. Maar soms zit er van die post in je brievenbus, denk je, had het er maar niet ingezeten. Ik zie liever iets anders. Zo kreeg ik van de week de oproep voor de keuring van mijn auto. Dat is geen leuk nieuws, want mijn auto is 10 jaar oud en ik wil liever niet naar de keuring. Maar ja, je moet. Toch? En dat is. En 2 weken geleden zat er een oproep van onze tandarts in de brievenbus. Ook zo'n geweldige bemoediging. Hè? Hadden we allemaal zin in om te gaan. Denk, ha, gelukkig, er is weer een uitnodiging van onze tandarts. Nee, natuurlijk niet. Vinden we niet leuk, maar ja, dat moet allemaal. En gelukkig zijn die dingen in je brievenbus ook die vervelende kaartjes. Want als ze er niet waren, dan was het een ramp op de weg met al die oude auto's. En uw gebit leek ook nergens meer op. Dus gelukkig zijn er nog tandartsen en keuringen. Maar dat is allemaal post wat je niet zo leuk vindt natuurlijk. En zo ook in de Bijbel, wist je dat? Soms staat er post in de Bijbel, een boodschap, een vers, wat niet zo fijn is om te lezen, waarbij je niet zegt, hé, wat ben ik nu bemoedigd om dat te lezen. Soms staan er vervelende dingen in de Bijbel, heeft u dat gezien? Ja, dat is zo. Want we leven hier niet in de hemel, dus zal er ook vervelend nieuws zijn. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Maar gelukkig staat het erin. Want uiteindelijk is het goed dat het er staat. Vervelende dingen, confronterende dingen, dingen die we liever niet horen. En dat is begrijpelijk, maar dat is soms ook gevaarlijk. Als we ze overslaan. Dan zeg ik, ik wil alleen het goede nieuws lezen, niet het slechte nieuws. Daar heb ik geen zin in. Ik wil alleen de verjaardagskaartjes, niet de uitnodiging van de tandarts. Dat is niet goed. Alles wat in je brievenbus komt, heeft zijn nut. Behalve de reclame uiteraard. Ja. En zo is dat ook in de gemeente. Soms willen we dat overslaan, die teksten in de Bijbel, die niet zo fijn zijn om te horen. En ik begrijp dat wel, maar nogmaals, dat kan toch ook gevaarlijk zijn. Want we hebben toch liever een fijne dienst, vindt u niet? We hebben liever een dienst waarvan je zegt, ja, dat was allemaal positief, dat was allemaal heerlijk. En wat hebben we weer genoten? Hoe kun je nu trouwens een fijne dienst hebben als iemand gaat spreken over goddeloosheid, afvalligheid, zonde, de Baalpriesters of Simson met zijn ellende waarvan ik afgelopen week een bijbelstudie moest geven op verzoek? Iemand zegt, daar heb ik nog nooit iets over gehoord. Simson, wie is dat? Ken ik niks van. Jaren in de kerk, nooit van gehoord. Ja, dat is raar, hè? Ja. Ja, 2 keer ziek geweest op de zondagsschool, denk ik. Ik weet het niet, maar iets gemist. Ja. En dat moet ook besproken worden. En dat is allemaal niet zo leuk en iemand zo positief, maar dat moet, want God zegt, elk woord in mijn Bijbel, elk woord heeft zijn nut en heb ik gegeven om de gemeente en elke mens Gods op te bouwen, te corrigeren, op te voeden, te leren, al die dingen. Elk woord, ook de vervelende kaartjes in Gods brievenbus. Of in onze brievenbus die hij erin heeft gezet. Je kunt makkelijker natuurlijk een fijne dienst hebben als je spreekt over de liefde, de genade, God houdt van ons, een heerlijke toekomst, vergeving, eenheid, vreugde, noemt hij allemaal maar op, heerlijke onderwerpen. En dat willen we eigenlijk elke zondag horen, want we hebben zo'n behoefte aan. Maar God zegt, wacht, wacht, er is nog iets anders wat je ook moet horen. En daarom vanochtend dit volgende hoofdstuk. Ja, 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3. En dat kennen we allemaal, denk ik. En ik wil het u eigenlijk in zijn geheel voorlezen. 2 Petrus, de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3. En ik lees u die uit de herziene Statenvertaling, dus als het anders is, dan ben u schrik niet. Het staat uiteindelijk hetzelfde. Petrus zegt daar, deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral u dit niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken erop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijvert u om u onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven waarin hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige dingen die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onverstandige, onverstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, opdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Wel, de Bijbel is kristalhelder als het gaat over de toekomst. En weet u, als je dagelijks evangeliseert en je spreekt met ongelovigen en je loopt in deze wereld rond, dan zijn deze teksten bijzonder inspirerend voor jezelf. Wij weten wat komt. En al die mensen die ik spreek hebben geen idee wat er komt. En dat is een geweldig voorrecht, als je het wel mag weten, wat er komt. Wij zijn gewaarschuwd, zij niet. En daarom hebben we deze dingen nodig. De Bijbel spreekt glashelder over een komend oordeel. Van de week ben ik al naar YouTube gegaan en ik heb dat eens opgezocht. The Coming Judgment Day of the Lord. Als u dat zoekt op YouTube, de komende oordeelsdag, dan schrikt u. Want dan blijkt dat de eerste 37 hits op YouTube, als je dat woordje intypt, dat onderwerp intypt, zijn filmpjes gemaakt door moslims.
Die leven daarmee. Blijkt wel. En de 38e hit was een christelijk filmpje. Toen dacht ik, zijn wij vergeten wat wij geloven? Weten wij niet meer wat er nog komt? Zouden wij niet de eerste 37 hits moeten hebben? En bovenaan moeten staan op de YouTube-lijst als het gaat over de toekomst? Of zijn we dat vergeten? Of vermijden we dat onderwerp liever? De Bijbel staat er vol van. De Heer Jezus, zijn mond was er vol van. Er komt zo'n dag. En wees er maar blij mee. Nee, het is geen fijn kaartje in de Bijbel om dat in je brievenbus te vinden, maar het is nodig. De Bijbel zegt, er komt een dag van de Heer. En die is dichterbij dan we denken. Veel dichterbij dan we denken. En dat is iets waar Petrus zegt, verblijd u daarin. Het is negatief, het is niet fijn als u al die kenmerken zometeen hoort van de dag die komt, van de tijd voordat de Heer Jezus terugkomt, maar het is toch een reden tot blijdschap. Wij zijn gewaarschuwd, we weten wat komt, het is niet fijn wat komt, maar we weten wat er komt en we weten ook hoe het gaat aflopen. Heb ik u net voorgelezen. God heeft ons die geweldige informatie gegeven. Dat is een dag waarop er een einde komt aan alle kwaad. Kijkt u er naar uit? Voor mij mag het vanmiddag zijn, toch? Afgelopen met al die vreselijke dingen waarvan we niet eens willen spreken of over willen nadenken. De dag waarop God blijkt het laatste woord te hebben. Die dag komt eraan. Zijn toekomst komt. Geen onthoofdingen meer in deze wereld. Afgelopen. Geen machtsmisbruik. Kindermisbruik, corruptie, synagogenmoorden in Jeruzalem. Dat is allemaal afgelopen. Besmettelijke ziektes, valse godsdiensten. Iedereen droomt van die dag dat die komt. Ook de niet-christenen. Het zal geweldig zijn. Het zal wel niet komen, maar het zal mooi zijn. Zeggen ook zij. Wij zeggen, het zal geweldig zijn, maar we weten dat het komt. Die dag komt. Niemand weet wanneer, maar hij komt. En volgens mij staat hij voor de deur. Niet alleen de winter, maar ook die dag. Hij staat voor de deur. En dat is zo bemoedigend om dat tegen jezelf en tegen anderen te zeggen. Het is een uiterst belangrijk onderwerp in onze tijd. En dat onderwerp moet terugkomen. Ik zei u al, ik loop vaak door de studentensteden. Ik ben me de laatste tijd wat gaan specialiseren of richten op de studenten. Het is leuk om met de allochtoontjes te spreken bij ons in de stad of de middelbare scholieren, maar ik ga graag naar Leuven of naar Maastricht, waar je duizenden studenten hebt uit de hele wereld. De hele wereld. Ik heb ze van de week gesproken uit Singapore, uit India, overal vandaan. Dat loopt daar rond. Dat krioelt ervan. Twee steden bij elkaar, 70.000 studenten. En er is nog geen halve student die er iets van begrijpt als het over deze dingen gaat. Allemaal knappe koppen. Grote diploma's straks. Maar wat ze moeten weten, weten ze niet. En als je dan deze dingen leest, dan ben ik een gezegeld mens dat ik het wel mag weten. Maar wat doet het pijn als je duizenden mensen om je heen ziet, prachtige jonge mensen allemaal die geen idee hebben wat er komt. Het is een onderwerp wat terug moet komen. Niet alleen ik en mijn geestelijk leven en mijn zegen, maar wat er komt. Dat bouwt ons op. Elk woord is gegeven. Ook deze dingen, de opbouw van u en van ons als gemeentes. En die dag komt geen dag te vroeg en die dag komt geen dag te laat. Die dag komt op zijn perfecte timing. En dat moet. Dat moet. En dan moet God oordelen. Sommige mensen zeggen, God is goed, het komt allemaal goed. Nee, het komt juist niet goed omdat hij goed is. Begrijpt u dat? Omdat God goed is, moet hij rechtvaardig oordelen. Als hij niet goed zou zijn, corrupt zou zijn, zoals andere rechters in deze wereld, dan komt het niet goed. Maar God is goed en daarom kan hij niet afwijken van zijn gerechtvaardigheid en zijn komend rechtvaardig oordeel. Het gaat fout aflopen met mensen omdat God goed is. Dat is gekke logica. Ja. Als ze niet terugkomen tot hem, gaat het fout met hun aflopen, omdat hij goed is. Omdat hij goed is. Laat me nu een paar kenmerken noemen van die dag of die tijd. De Bijbel noemt het een dag, maar het is eigenlijk een tijd voor die grote dag komt. Dat de Heer Jezus terugkomt. U kent ze allemaal wel. De Heer Jezus sprak daar vaak over. Vaker, denk ik, dan vele predikanten in evangelische kerken vandaag. Zijn mond was vol over. Hij zei, die dag, die tijd zal lijken op de dagen van Noach. Zo zal het zijn. Zoals het toen was, zo zal het ook zijn, de dagen, de weken, de maanden voordat ik terugkom. Het zal erop lijken. Lees maar het Oude Testament, dan kun je al zien wat er straks, na het Nieuwe Testament zou je bijna kunnen zeggen, komt. Hij zegt, dat lijkt daarop. Ik heb er een paar voor u opgeschreven. En het zal een dag zijn waarop mensen denken, er is niets aan de hand. Komt allemaal goed, dat was bij Noach ook zo. Het is allemaal goed, het is vrede, 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 maar er is geen vrede, zegt de Bijbel. We houden onszelf voor de gek, de wereld houdt zich, er is niets aan de hand, het komt allemaal goed. Laat me u 10 kenmerken geven van de tijd waaruit blijkt dat het niet goed gaat komen met deze wereld. Ten eerste, hoe zal het zijn? Het zal het zijn. Ten eerste staat hier in de Bijbel dat die tijd gekenmerkt zal worden door vele hebzuchtige predikers. Hebzuchtige predikanten. Dat zijn predikanten die hebben meer bankbiljetten dan bladzijden in hun Bijbel. Ja, die mensen bestaan helaas. En er komen er steeds meer bij. Want het christendom blijkt een lucratieve bezigheid te zijn voor sommige mensen. Onze tijd gaat die kant op. U kunt van wijze van spreken vandaag hun samenkomsten bezoeken en uw geld inleveren. Waar met een bepaalde vorm van dwang hun portemonnee wordt gevuld. Jezus zegt, het zal zijn al in die tijd. Zo zal het weer zijn. En dat is vandaag zo. Hij spreekt daarover. Predikers met meer liefde voor geld dan voor God. Niks fout met geld, maar geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dat is de eerste kenmerk van die tijd die komt. Dat is altijd al geweest, weet ik ook wel. 500 jaar geleden was er ook zo'n kerk met hebzuchtige predikers. Die zeiden, wij willen een groot bouwsel bouwen ergens in Rome. Stuur uw geld maar, wij geven u een aflaat, hoeft u minder in het langer in het vagevuur te zitten, maar wij kunnen ons kerkje bouwen. Er is niks nieuws onder de zon. Dat is altijd zo geweest. Allen die hem niet kennen, zal het uiteindelijk om geld gaan en niet om God. Tweede kenmerk van die tijd, zegt hier Jezus in Matteüs hoofdstuk 24, u weet het allemaal wel, er zullen oorlogen zijn, aardbeving, hongersnood en besmettelijke ziekte. Nou, u moet de televisie weer opzetten vandaag of u ziet Matteüs 24 langskomen. Zij het nog in kleine vorm, maar het komt, het zal zich uitbreiden. Er zijn 211 landen in deze wereld, natieën, 211 officiële landen. 11 ervan op dit moment zijn op geen enkele manier betrokken bij een oorlog. 11! Niet Nederland, niet België, wij zijn wel betrokken bij oorlog. Wij sturen onze vliegtuigen. Maar er zijn maar 11 landjes in de wereld die niets te maken hebben, ook niet meedoen op een of andere manier met oorlog. Niet te geloven. Boven de deur van het VN-hoofdkwartier in New York staat een bord en er staat een bijbeltekst op. En ik zal u die even voorlezen, tenminste gedeeltelijk, want ze hebben hem niet helemaal erop gezet. Daar staat boven in de VN, boven de VN in New York, dus de mannen die over onze vrede moeten heersen. Daar staat, en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk zijn zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. U kent die tekst. Staat daar prachtig, een mooi bord. Dat is de tweede helft van Jesaja hoofdstuk 2 vers 4, want het eerste helft hebben ze maar niet opgezet. Daar staat dit, hij zal oordelen tussen de heidenvolken. Maar dat staat er niet. De VN gaat oordelen over de heidenvolk. Zij gaan de vrede brengen. Onzin, zegt de Bijbel. Hij gaat dat doen. Dat komt niet. Prachtige deel 2 van de tekst, maar je moet deel 1 niet vergeten. Dat is de logica van de wereld. Zo zal het niet zijn. Derde kenmerk, de maan zal rood kleuren, zegt de Heer Jezus. Niet een beetje, zoals vanavond misschien, een heldere avond, maar bloedrood. Die dag komt. En dat was een tekst, dat was iets wat Petrus zei op de eerste Pinksterdag. Je zou toch op de eerste Pinksterdag verwachten dat hij een fijne, blije, geestvervulde boodschap brengt. Maar dat doet hij ook, maar dit zijn de kenmerken van zijn. Een van de dingen die hij op de eerste Pinksterdag noemt, zegt, de maan zal rood worden voordat de Heer Jezus terugkomt. Bekeert u voordat het te laat is. Dat was de eerste Pinksterpreek. Dat is iets anders dan ik vandaag hoor, Pinksteren vandaag. Dat is allemaal feest. En het is ook feest, geweldig feest. Maar dit hoort er ook bij. We moeten die Bijbel niet verdelen in een negatief en een positief iets. Het is één geheel, het is één boodschap die de God aan de hele wereld en zijn gemeente wil duidelijk maken. Voordat we de wolken zullen ze nu wit kleuren en geel kleuren van het licht van de Heer Jezus. Als hij komt op de wolken, zal de maan aan de andere kant rood kleuren. Dat is wat mijn Bijbel zegt. De derde of vierde kenmerk van die dag zal zijn dat het misbruik van Gods naam zal toenemen. Spotters, ik heb u het voorgelezen, maar in 2 Timotheüs staat het ook. De spotters zullen toenemen en het gevloek zal toenemen. Merkt u het op uw werk op school? Ja, waar we ook zijn. Het neemt toe. Ik vraag het elke dag aan mensen op straat. Heb je wel eens gevloekt? Wil je Gods naam wel eens meer? Oh, natuurlijk. Natuurlijk, dat doet toch iedereen? Dat is normaal Nederlands, dat is normaal Vlaams, Spaans of welke taal je ook spreekt. Heel normaal. Ik zeg wel, voor jou wel. En ik ben er zo langzaam ook aan gewend. Ja, dat iedereen dat doet. Maar hij is daar niet aan gewend en hij zal er ook niet aan wennen. Ik zeg, als ik jouw naam misbruik, nou, dan koop ik eens lekkers voor je en dan maak ik het wel weer goed. Maar je kan niet met iets lekkers bij God komen later. Sorry God, ik heb 2 miljoen keer gevloekt. Mag ik nu toch binnen? Dat gaat niet lukken, nee. Dat gaat niet lukken. Dat neemt toe, zegt de Bijbel. En ik vraag wel eens aan de mensen op straat, waarom gebruik je niet een andere naam? Waarom gebruik je niet Hitler's naam? Of Saddam Hussein? Of Osama Bin Laden? Of van de buurvrouw? Of Maxima? Ja? Of Sint? Of Piet? Om actueel te zijn, toch? Waarom niet? Waarom niet een zo'n naam? Waarom nu de enige heilige naam die er bestaat misbruiken? Er zijn genoeg andere namen. Pak een telefoonboek en zoek er maar eentje uit. Nee, maar dat is precies wat we niet doen. Er is geen enkele, ze kunnen geen enkele andere naam verzinnen die misbruikt wordt dan de naam van de Heilige God. Dat is gek, hè? En dan vinden ze zelf ook raar. Ze zeggen, ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Zeggen ze, nee, dat is raar. Waarom noemen we eigenlijk een andere naam? Ja, ik ben ook schuldig, zeggen ze dan. Het zou toenemen. Er is geen enkele moslim die de naam van Mohammed misbruikt. Geen enkele. En dat is maar een mannetje in deze wereld. Is er al niet meer. Dat is geen enkele, die zijn naam zal... Als je dat doet, dan heb je grote ellende aan je broek, als je dat doet. Ja, maar de naam van de echte, enige heilige God misbruiken is heel normaal. Vijfde kenmerk is dat er, de Bijbel zegt, er zal een grotere acceptatie komen van homoseksualiteit, zoals het was in de dagen van Lot, Sodom en Gomorra. Ja, precies hetzelfde. Dat zal toenemen, heel normaal. Je mag er al niets meer van zeggen vandaag in Nederland. Nou, ik doe dat wel. Krijg ik af en toe een heet hoofd. Ja, de ander dan, ja. Je wordt dan boos. Ja. Maar het zal toenemen. Het is overal geweest en het zal alleen maar meer worden. Lucas hoofdstuk 17 spreekt daarover. De gay parade loopt door de straten van Nederland en door de straten van deze hele wereld. Ik las van een bakker in Amerika die een proces aan zijn broek kreeg omdat hij weigerde een bruidstaart te maken met 2 mannetjes of 2 vrouwtjes erop. Mag niet. Pst, gevangenis. Ja? Als je niet oppast. De bakker. Dat is niet de dominee, dat is de bakker. Die mag het al niet meer, is zijn taart niet meer maken. Dat wil hij niet doen. Met alle gevolgen van die. Zesde kenmerk is, er zal een enorme religieuze schijnheiligheid komen. Dubbel leven. A zeggen en B doen. Dat is typisch. Dat komt ook misschien wel onder ons. Zo gemakkelijk. Het ene zeggen, het andere doen. Voorbeeldje, pornografie vandaag is waarschijnlijk het grootste gevaar voor de christelijke kerk vandaag. Dat is ongelooflijk. Dat zit overal, in elke kerk, en we zijn er allemaal uiteindelijk gevoelig voor als we niet oppassen. Maar het ene zeggen op de preekstoel en het andere doen, of in uw eigen leven, dat is dubbel. Dat is dubbel. We zouden eigenlijk alles in het werk moeten stellen om onszelf en ons gezin daartegen te moeten wapenen. Alles. Moeilijk, maar dat zou eigenlijk moeten. Onze schoolkinderen, onze tieners en al die anderen. We zouden eigenlijk de daad bij het woord moeten voegen en zeggen, nee, dit kan niet. We gaan er ook alles aan doen om die deuren te sluiten, zodat het niet zichtbaar wordt. Moeilijk. Het zevende kenmerk is, er zal een toenemende ontkenning komen van schepping en zondvloed. Weten we allemaal. Het is al jaren aan de gang. Ja? De mensen lachen je uit als je dat gelooft. Want het oordeel is natuurlijk niet gewenst. Een zondvloed is geen fijne boodschap. En de Petrusbrief zegt, ik heb het je voorgelezen, dat ze steeds meer zullen zeggen, nee, zo is het niet geweest. Het zal toenemen, ook vandaag. Als je dan vraagt, waar komt dan alles vandaan? Als ik weer zo'n atheïst tegenkom, hoewel atheïsten bestaan eigenlijk niet hoor, dat blijkt wel, maar dat zijn agnosten die het eigenlijk ook niet weten. Uiteindelijk weten ze het niet. Ja. Als je dan vraagt waar alles vandaan komt, dan krijg je hele gekke antwoorden. Dan zeggen ze, ik had laatst een jongen die zei, meneer, dat komt uit de wetenschap. Ja. Wat moet je dan zeggen? Ik heb gezegd, joh, als God jou geen hersens had gegeven, was er helemaal geen wetenschap geweest. Toch? Tja, het komt niet uit de wetenschap. Nee, de wetenschap komt ergens anders vandaan. Dat is een schepping. Jouw heldere verstand of je hoge IQ is een schepping en een genadegave van God om dat te mogen gebruiken, om de dingen te kunnen bestuderen. Niks fout met wetenschap, maar dat komt niet uit de wetenschap. Nou, u begrijpt wat hij bedoelde uiteraard, maar dat klonk heel raar. Het komt uit de wetenschap. Het komt uit de eerste twee bacteriën. En als je dan vraagt waar de eerste twee bacteriën vandaan kwamen, dan zeggen ze ja, van een andere planeet. Ik zeg, hoe komt die dan op die andere planeet? Ja, die komen nog van een andere planeet. Einde verhaal. Science fiction is dat. Het is geen science, dat is science fiction. Toch, waar we allemaal in geloven. Rare dingen hoor je op straat. Het komt van een andere planeet. Wel, het doet me denken aan die vader met dat kleine jongetje. Ik zag een prachtige cartoon. En ze stonden in de tuin in het zonnetje. En de gieter stond daar. De gieter, waar u water mee op bloemetjes gooit. Dat ding. En er zat bovenop zat een prachtige vlinder. Heb je het gezien? En dat jongetje zegt, papa, is alles nu vanzelf ontstaan? En toen zei papa, wel de gieter niet, maar de vlinder wel. Dat is de logica van deze wereld, begrijp? De vlinder is vanzelf ontstaan. De gieter, dat is natuurlijk gemaakt in de fabriek voor gieters. Ja? Maar de vlinder, die was er gewoon. Rare logica. Dat zal toenemen. Kenmerk van onze tijd. Wat mij laat zien dat die dag niet ver meer is. Achtste is dat, Jezus zegt, er zal een grotere angst komen voor de toekomst. De mensen gaan banger en banger en banger worden. En dat is logisch, als je niet weet waar je naartoe gaat. En je kijkt even naar het nieuws vanavond. Ja, je kan niet anders. Je kan niet anders, dat is toch ook om schrik te krijgen. Grote angst voor de toekomst. Negende, spotters. Ik heb het u voorgelezen, die zullen zeggen, ja, maar joh, al die dingen die je hier opnoemt, dat is altijd al geweest. Dat is altijd al geweest, dat is niks nieuws, dat is helemaal geen tekenen van deze, dat is altijd al geweest. Typisch, dat zal komen. En het tiende kenmerk is dat er mensen zullen zijn, steeds meer mensen die de waarschuwing van ons evangelie terzijde doen. Negeren. Die groep wordt ook steeds groter. Ik ben elke keer bemoedigd als er weer eentje tussen zit die wel luistert. Van de week sprak ik met een student in Maastricht en hij zei tegen mij, meneer, dat er nog zulke domme mensen bestaan als u. Heeft u eigenlijk wel eens iets gelezen? Tja, wat moet je dan nog zeggen? Ja. De tweede student zei, nou, ik zal dat filmpje, waar ik geef dan een filmpje mee op een kaartje. Ik zeg, kijk maar thuis. Ik zal het een keer kijken, maar ik ben benieuwd hoe snel ik het afzet. Ik denk, heer, ik heb even bemoediging nodig, zei ik. Ik draai hem om, ik loop de andere kant op, een meisje uit Spanje die daar in Maastricht studeert. Ik begin met haar het evangelie, geweldig open, nooit gehoord. Dankjewel, zegt ze. En ze bleef, omdat het koud was, bleef ze toch nog staan en zeker een kwartier vragen stellen, fantastisch. Maar die eerste groep zal meer en meer en meer worden. En dat zal betekenen dat deze wereld langzamerhand in een soort hel gaat ontaarden uiteraard, dat kan niet anders. Ik hoorde vanochtend nog een mooi voorbeeld op de radio. Iemand zei, kijk, als ik vroeger in de klas zat en de meester zei, jongens, ik ben even een minuutje weg. Wat de klas dan? Nou, het viel nog mee, want het was een minuutje. Hij had gezegd dat hij terug zou komen. Maar stel je voor dat de meester zegt, nou, ik pak hier mijn spullen bij elkaar, ik pak mijn tas in. Jongens, tot ziens, tot volgende week. En hij is weg en loopt de deur uit, ze zien hem gaan. Wat wordt de klas dan? Complete chaos. Want de meester is voorgoed weg. Dat is wat de wereld denkt. Ga je gang. Hij komt niet terug. Maar mijn Bijbel zegt, hij staat voor de deur. En dus moeten we de zaakjes op orde krijgen. Als je niet christen bent en als je christen bent ook. We moeten de zaak op orde krijgen, want hij komt terug. Zijn dag komt en zijn regering zal zijn vanuit Jeruzalem. Er zijn drie doelen van die grote dag die komt. Jesaja hoofdstuk 13 zegt, God gaat op die dag een einde maken aan alle goddeloosheid. Alle goddeloosheid, het is voorbij. Ja? Alle diefstal. Ik hoor dat van de week op het Belgisch nieuws. Er wordt in België onder 10 miljoen mensen per jaar aan 880 miljoen euro gestolen. Mag u omrekenen vanmiddag hoeveel per hoofd van de bevolking is per dag. 880 miljoen wordt er gestolen. En ik vraag elke dag, heb je al eens gestolen? Nee, zegt ze. Nee. Bijna een miljard op 10 miljoen mensen per jaar. Het gaat allemaal voorbij straks. De abortuscijfers in Amerika zijn nu al hoger dan ooit Joden zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog. Veel hoger. Veel meer kinderen vermoord daar dan mensen in de Tweede Wereldoorlog. Gaat allemaal voorbij. Ik luister in mijn auto op mijn stikje, mijn MP3 stikje, naar de Christenreis van Bunyan. Kent u dat oude boek nog? Zo niet zal ik straks voor u bidden, want dat moet u lezen. Dat moet u horen. Ja? Gebruik uw tijd goed. Als u Engels verstaat in de auto, zet dat ding op. En geweldig. Geweldig. Geschreven in 1675 in de gevangenis. Door een christen die daar zat voor zijn geloof. U kent het boek hopelijk allemaal. De Christenreis van Bunyan, het geweldige boek. Ja, waar, dat is zo actueel. Het is ouderwets, ik weet het, maar het is zo actueel. Het is alsof het vandaag geschreven is. Ja, en christen die beschrijft wat hij meemaakt als je de Heer Jezus gaat volgen. Het gaat allemaal voorbij zijn, al die ellende straks. Openbaring hoofdstuk 7 vers 9 zegt dat er straks de kenmerk zal zijn dat er een grote opwekking komt. Nee, niet in Nederland. Nee. De Bijbel zegt, het staat nergens in de Bijbel, dat er een grote opwekking komt in Nederland. Als iemand het u vertelt, vergeet. De eerste grote opwekking die in de Bijbel staat, is dat er een massa mensen voor de troon van God zullen staan. Uit alle talen, uit alle naties, dat wordt de grote opwekking. Voor die tijd wordt het alleen maar moeilijker. Ten derde, de grote bedoeling van Gods grote oordeelsdag is dat Israël straks tot bekering komt. Dat is ook een kenmerk daarvan. En nog vele andere dingen. Ze zullen terugkeren naar Jozef en zeggen, dat is onze broeder inderdaad. Dat is Joshua, Jezus, hij is dat. Dat komt allemaal. Mensen, wat betekent dit allemaal voor ons vandaag? Een leuke Bijbelstudie. Wat u eigenlijk allemaal al lang wist, of had kunnen weten. Moet weten in zeker. Nee. Het heeft een bepaalde dingen. Ik denk, ten eerste dit. De Bijbel zegt dat de tijd voor de deur staat, waarop pijnlijk zal duidelijk worden dat Jezus niet gekomen is met een geweldig plan voor je leven. Dat is een bekende evangelische uitspraak. God heeft een geweldig plan voor je leven. Wel, dat staat nergens in de Bijbel. En als Paulus dat gehoord, zegt hij, waar heb je het over? Ik zal je mijn leven beschrijven in 2 Korinthe hoofdstuk 11. Dan zie je wat Gods plan voor mijn leven was. Schipbreuk, ellende, honger, dorst, zweepslagen, gevangenisstraf. Dat was Gods plan voor mijn leven. Ja. Die tijd komt. Hij zegt, dat als de tijd straks nog korter wordt, dan zal het duidelijk worden dat vervolging zal het kenmerk zijn van onze levens. En ieder die mij wil volgen, dat zal het zijn. Ouders zullen hun kinderen verwerpen omdat ze in God geloven of andersom, zegt de Heer Jezus. Gezinnen zullen uit elkaar vallen. We zullen gehaat worden, bespot worden en gemeden worden. Dat zijn de kenmerken van de laatste dagen voordat de Heer Jezus komt. In de afgelopen 2000 jaar zijn er 43 miljoen christenen gemarteld. Waarvan 50% in de laatste 100 jaar. 50% in de laatste 100 jaar. Kunt u nagaan wat het straks gaat worden als de tijd gaat korten. Als het nog een paar jaar of een paar weken gaat duren. Ten tweede betekent dit voor ons praktisch dat de tijd voor de deur staat waarop zal blijken wie een kind van God is en wie niet. Dat gaat die tijd allemaal duidelijk maken. Ten derde, dat de tijd staat voor de deur waarin zal blijken wie nu een vals en wie nu een waar evangelie heeft gebracht. Wordt allemaal duidelijk. Vandaag loopt het nog door elkaar. Het loopt allemaal door elkaar. Zeer vermoeiend. Maar het is zo. Maar straks wordt het allemaal duidelijk. We moeten dus zorgen voor onszelf. Ben ik inderdaad een kind van God? Peter zegt, zie of je in het geloof bent. Ga bij jezelf na. Ben ik een christen? Of ben ik een kerkmens? Dit hoofdstuk wat ik u heb voorgelezen eindigt met een paar tips. Ik noem u er vier op. Peter zegt, wel, als het zover is, ik geef u een paar tips mee. Ja? Of een paar opdrachten eigenlijk, als een beter woord. Een paar opdrachten voor de christenen in de laatste tijd. Vers 11 zegt het zo. Als deze dingen als dus vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? Tip 1, opdracht. Beleid de dingen die niet goed zijn. Laat het schoon zijn van binnen. Ja? We hebben een Heer die graag reinigt en wegdoet wat fout is en vergeeft wat fout is. Dat is tot onze beschikking, gebruik dat. Hij zegt, behoort u dan niet te zijn in de heilige levenswandel en in godsvrucht. Zo staat het. De tweede tip staat in vers 12. Daar staat dat we u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. We moeten daarna verlangen en daarmee bezig zijn en daar op ons richten. Dat verwachten, dat is een tip. Dat moet een kenmerk zijn. Als we naar u kijken, zeggen ze, dat is een man, dat is een vrouw die op iets wacht. Ik snap ook niet waarop, maar die is duidelijk op iets aan het wachten. Die bereidt zich voor op iets. Vreemds, maar hij is erin mee bezig, dat zie ik wel. Hij leeft niet in het verleden of in het heden, hij leeft al een beetje in zijn toekomst. Derde is dat we, vers 17 staat het, wees op uw hoede voor normloze mensen die dwalingen brengen. Nou, daar gaan we niet op in op dit moment, maar u kunt zich iets bij voorstellen. Nederland zit er vol van. Zit er vol van en er komt steeds meer. Mensen die liever meer bankbiljetten dan bladzijden in hun Bijbel hebben. Die groep zal toenemen, overal. En ook op andere manieren. En vers 18 is een geweldige tip, opdracht. Maar, zegt Petrus dan, tot slot van zijn tweede brief. De laatste woorden die we van hem hebben. Maar groei in de genade en de kennis van onze Heere Jezus Christus en zaligmaker. Hem tot zijn eer. Dat is onze opdracht vandaag, dat we daarin groeien. En dat onze koffers klaarstaan eigenlijk. Gepakt en gezakt voor wat er komt straks. We kunnen met hem meegaan. En gooi eruit wat er niet in hoort in die koffers. Dat we alleen dat meenemen wat tot zijn eer is. En tot slot uiteraard, ik kan het niet laten om te zeggen, als dit waar is mensen, dan hebben we geen tijd te verliezen om ook deze wereld, die duizenden studenten, kindjes, scholieren, bejaarden, alles wat om ons heen leeft, toch nog te bereiken. Dan zeg ik, heb je lief, ik wil je even waarschuwen. Mijn Bijbel spreekt over dingen. Misschien vind je het raar, maar ik wil je toch zeggen, hij komt. Hij komt terug. Want het heeft hij beloofd. En hij doet altijd wat hij belooft. De Hebreeënbrief zegt het zo, nog een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn. Zal er zijn. Het staat voor de deur. Bent u klaar om mee te gaan? Laten we samen de Heer danken. Heer Jezus, dank u dat uw mond vol was van de toekomst. Niet alleen van de geweldige nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar ook wat daarvoor nog allemaal moet gebeuren. Dank u dat u ons heeft geopenbaard en we horen de klok tikken, Heer. Elke maand, elke week, elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde tikt weg. En uw dag staat voor de deur. U heeft een dag bepaald. U schuift hem niet op, u vervroegt hem niet, hij staat vast, waarop u deze wereld rechtvaardig zal oordelen. We willen u samen danken dat er geen veroordeling zal zijn voor ons, gered onder het bloed van de Heer Jezus. Wat een geweldig feest, wat een rijkdom. Heer, dat wij straks u met vreugde tegemoet mogen zien en nu al met vreugde u mogen verwachten. En mogen zeggen, Heer Jezus, wilt u alstublieft spoedig komen. Amen. Amen.